Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen willen wij spreken en een gedeelte behandelen uit de profeet Ezechiël. Dat is nou eens een boek waar niet iedere zondag uitgesproken wordt, of elke bijbelstudie. Ik kan het me tenminste niet herinneren. Bij de Joden moest het 40 jaar zijn voordat je dat in dat boek mocht gaan zitten lezen. Het is ook geen kinderverhaal wat er is. En wel uit Ezechiël 18. Ezechiël 18. En dan is onze tekst vanmorgen uit vers 20. Ezechiël 18 vers 20. Daar staat dit. De ziel die zondigt zal sterven. Een zoon zal niet mee de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mee de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Tot zover. Wij lezen dit uit de profeet Ezechiël. En deze had te maken met de gedachte van het volk Israël in de ballingschap. Ze waren daar in de verstrooiing, na ontzaglijk veel lijden en na oorlogen en in grote moeilijkheden gewikkeld. En dan moet u maar eens opletten, als er moeilijkheden zijn, als we leven in de problemen, dan komt altijd het schuldvraagstuk boven. Hoe komt dat nou? Waarvoor moet ik dat nou meemaken? Hebben wij dan wat gedaan? Of zijn er andere oorzaken? Als alles voor de wind gaat, dan krijg je dat niet. Maar als er een God is, dan zou hij dan toch wel recht doen. En als hij dan geen recht kan doen, waar zit dan het probleem? En zo is daar het spreekwoord gekomen, wat u in vers 1 en 2 vindt, of vers 2 van dit hoofdstuk, dat Ezechiël zegt, hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van mij. De ziel die zondigt zal sterven. En dan is het, als u de situatie gaat indenken, en die wil ik dan even wel beschrijven, dan ziet u dat deze mensen in een onnoemelijk leed waren gewikkeld. En het is juist de profeet Ezechiël die zich door niets en door niemand laat imponeren, zoals het gezicht van vanmorgen was. De strijd was ontzaglijk groot. Het leven was bijzonder moeilijk. En het is al jaren geleden dat ik de hele profetisch vers voor vers doorgelezen heb. Maar dat is mij altijd opgevallen, het verschil tussen twee tijdgenoten. Jeremia in Jeruzalem en Ezechiël in de ballingschap. Jeremia is het meest voor de mensen acceptabel. Die kan klagen, zijn klaagliederen. Die kan zijn verdriet uiten. En hij spreekt er ook over tot God, hoe moeilijk hij het heeft. Af en toe wil hij het bijltje er wel bij neerleggen. Hij zegt, ik hou ermee op. En dan, als je Ezechiël leest, die in ontzaglijk veel grotere moeilijkheden zat, dan lees je geen letter over zijn persoonlijk lijden. Dan merk je alleen maar dat hij de gedachte Gods doorgeeft en van zichzelf en de moeilijkheden die hij als priester heeft, want hij was een priesterprofeet uit het priesterlijke geslacht, dat hij bij wijze van spreken volkomen uit zijn werk was gezet. Daar lees je niets van en van zijn lijden. En dat is de grootheid van deze profeet. De zelfverloochening. De legioenen van Babel hadden Jeruzalem ingenomen. Hier is sprake van mensen die gedeporteerd waren, als we het dan toch over oorlogsomstandigheden hebben, zoals vanmorgen in dat gezicht. En wij weten er iets van uit de Tweede Wereldoorlog, wat dat betekent als je plotseling je huis uit moet. Als je je boeltje achter moet laten. Ja. Als je weggevoerd wordt. Denk maar aan het lijden van de Joden. Die weggehaald werden in hun huizen. We hebben daar wel het een of ander van meegemaakt en gezien. Vreselijke tonelen hebben daar plaatsgevonden. Als de Babyloniërs daar in 2 etappen of in 3 etappen... ongeveer 600 jaar voor Christus, 597, 586, dat zijn zo de jaartallen, voor Christus, dit volk wegvoeren naar Babel. Niet voor niets. En dan kun je weer dat menselijke zien van Jeremia, die dat ook meemaakt en dit beschrijft, als die ballingen voorbij de stad Rama gevoerd worden en daar is de pleisterplaats, de eerste, en dan worden ze verdeeld en dan gaan die wegen uiteen en dan gaan die gezinnen uiteen. En die families die worden uit elkaar gescheurd. En dan hoor je die klacht van Jeremia wanneer hij de gestorven Rachel, die daar in de buurt begraven was, laat zeggen dat zij weent over haar kinderen en weigert zich te laten troosten. En dan troost Jeremia deze mensen met de gedachte, ze komen terug. Iets wat onmogelijk was in die tijd. De mannen zwaar geboeid, zegt de profeet. Met ketenen in het midden van de gevangenen. En daar gingen die mensenkudde. Naar Babel, naar de Eufraat, zelfs naar de Tigris. Een voetmars van nou ruim 800 kilometer. Door de woestijn. U kunt zich voorstellen dat lot der vrouw. Ik heb eens een verhaal gelezen van zo'n weggevoerde vrouw in die tijd. Die onderweg een tweeling baarde. En die ze achter moest laten. En het lijden van deze vrouw werd daar geschilderd. De kinderen werden verkwanseld aan slavenopkopers. De meisjes aan bordeelhouders. En dan merk je die tegenstelling die Jesaja al geprofeteerd had. Eeuwen van tevoren. En dan beschrijft hij die vrouwen daar nog in Jeruzalem. Met die trippelende gang wandelde en haar voetringen die rinkelen. En zo zal de Heere de schedels der dochters van Sion schurftig maken. De Heere zal haar schaamte ontbloten. Te dien dagen zal de Heere wegnemen de pronk van de voetringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, de oorhangers, de armbanden, de sluiers, de hoofddoeken, de voetkettingjes, de gordels, de reukflesjes, de tovermiddelen, de zegelringen, de feestgewaden, de mantels, de omslagdoeken. En dan gaat hij maar door. En dan komt er in plaats van dat prachtige sjaaltje, dan komt er het touw waarmee ze gebonden werden en weggevoerd. En in plaats van haarvleg de kaalheid, in plaats van het pronkgewaad een rouwkleed of een brandmerk, in plaats van schoonheid. Nou stel je dat nu maar voor. In die tijd leefde Ezekiel. Ja, wij denken vaak dat we het moeilijk hebben hoor. Maar dan is het wel eens goed om je te verplaatsen in de geschiedenis van mensen waar ons lijden nog niet mee te vergelijken is. En dat ging dan maar naar Mesopotamië. En waar kwamen ze terecht? Op het platteland. Ze werden te werk gesteld. Bij de landontginning. In die moerassige gebieden. Bij de Eufraat. De plaats waar Ezekiel woonde was Tel Abib. Babylonische een moerasvloedheuvel. We zouden zeggen, hij zat er op een terp. Een donk, zouden ze hier zeggen. Nee, zo'n verhoging. En dat water dat overstroomde dan. Die dijken die moesten aangelegd worden. Nee, de muskieten, die plaagden dat volk. Ze woonden daar in riethutten. Nee, die mensen hadden niets bij zich. Er was geen medelijden. Daar ver in het in de hoofdstad, daar was Daniel terechtgekomen. Maar tussen Ezekiel en Daniel is nooit geen contact geweest. Dat kunnen we begrijpen. Hij zat er honderden kilometers ver in de Rimboe, zouden we zeggen. Hij zat er bij de wateren van de Kebar. Staat er in hoofdstuk 1 vers 3. Een bevloeingskanaal. Dat gegraven werd om die vruchtbare landerijen, om die grote opbrengst te verzekeren. En uitgerekend zaten ze daar op de plaats waar Abraham weggetrokken was. In Ur der Galdeeën. Merkwaardig, Abraham was weggetrokken uit die heidense omgeving, uit die afgodische plaatsen, om de ware God te dienen. En zij waren teruggekomen. Waarom? Omdat zij de afgoden gediend hadden. En ze komen op dezelfde in dezelfde streek. En ze komen in dezelfde omstandigheden als ze in Egypte waren. Ook als slaven behandeld, zware belastingen betalen, herendiensten verrichtende, grijzaards moesten zwoegen op de akker. Ze woonden in rieten hutten. En dan heeft de profeet voorspeld, dat is 70 jaar, nou dat is voor hen iets onmogelijks om te verwerken. Dat is die hunkering die ze hebben naar het oude, naar wat er was. En denk eraan na 70 jaar, wat weet een generatie na 70 jaar er nog van? Wat weten wij van 1900, 1908, wat weet ik er dan nog van? Ik was nog niet geboren. Ja, dan begrijp je dat alles wegvloeit. Heel dat godsdienstbesef, heel die religie, die tempel, dat is een verhaaltje geworden. Waarvan de goede oude tijd, want er is 70 jaar, dan verdwijnt bij het nieuwe geslacht elke herinnering. Zoals bij ons de jeugd de nauwe nood zich herinnert wat in de Tweede Oorlog, Wereldoorlog, gebeurd is. Ja, dat is voor hen net zo ver als bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog voor ons. Het zegt hen niets meer. Nou, en dat is de situatie. En dan kunnen we begrijpen dat er duizenden en vele duizenden Joden, ook uit Samaria, uit de 10 stammen, waren er ook gedeporteerd door de Assyriërs. Vandaag in de dag wonen er nog meer dan 100.000 Joden in de omstreken van Bagdad. Allemaal nakomelingen van die gedeporteerden uit die tijden. Gebroken gezinnen, ineengestort geloof, ze zien het niet meer. Het oude, dat was niet toereikend geweest in hun godsdienst. Het uiterlijke was miserabel, hongersnood, ellende, pest, zwaard, honger, de mensen in ballingschap, slavernij. En kunnen u dan begrijpen dat er de vraag komt bij die mensen die daar arriveren, nou, waarom maken wij dat nou mee? En daar hebben wij nou de ware God voor gediend. Daar was nou die tempel in Jeruzalem. En dan zeggen ze, dit spreekwoord, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de kindertanden zijn slee geworden. Ik heb het eens in het woordenboek opgezocht, slee, sleeuw, dat is stroef. Een zaag staat erachter, wordt slee. Als die niet meer scherp is. Wij zouden zeggen, om het beter te begrijpen, onze vaders hebben onrijpe appels gegeten en wij hebben de krampen ervan. Gestraft voor de zonde van je vaders. En dat is een onontkomelijk iets. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dat is de wet die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. En dat zal daar ook wel vaak gezegd zijn. Ja, maar de Heer die waarschuwt daarvoor, voor de occulte praktijken. En die zegt erbij, tot in het derde en vierde geslacht van degene die mij haten, die net eender zijn. En er zit ook wel iets in als iemand een verkwister is, dan missen zijn kinderen het erfdeel. Waar ze recht op hadden, als een dronkaard een nageslacht kweekt met kinderen van, met afwijkingen. Maar het is de vraag, staat God daarachter? Is dat de bedoeling van God? Dat was wel in Israël de gewoonte. Maar dat is juist waar Ezechiël tegenop komt, tegen die algemene gedachte. Dat was in Babel ook de gewone gedachte. De vader heeft gezondigd, heel de zaak opruimen. Denk maar aan de leeuwenkuil. Als Daniel uit de leeuwenkuil gehaald wordt, dan worden die mensen die hem erin geholpen hebben, die worden erin geworpen met een hele gezin. Mannen, vrouwen en kinderen staat erbij. Ja, dat was de gewoonte. Want je vader had gezondigd, het hele gezin werd opgeruimd. Deden ze ook in Canaan. Die gedachte, die moet eruit. En Ezechiël is de eerste man die daarover spreekt. Hij kon het doen, want dat was zeker, hij had vrijheid van godsdienst. En hij is de eerste die aangesproken wordt door God met mensenkind. Je bent een individu. Je bent niet een massaproduct, je bent een mensenzoon. Je bent een enkeling. Jeremia, dat is de laatste profeet geweest, die heeft het volk massaal aangesproken. Dan zie je, die richt zich nou tot het volk in zijn totaliteit. Maar hier de profeet zegt, God rekent niet meer met de voorgeslachten. Die tijd is voorbij. Mensenkind, het gaat niet meer over een bondsvolk waar Jeremia nog toe spreekt. Maar het gaat over een volk en dan moet je weer terug naar voor de Sinaï. Dan moet je weer terug naar de persoonlijke verhoudingen die God had met een Abraham, met een Henoch, met Noach, met Jacob. Die gang, die wordt weer opgenomen in de gedachten van de profeet Ezechiël. Een rest wordt behouden, niet het hele volk. Daar komt weer die gedachte door. Een enkeling. Die komt eruit. Een man als Noach wordt behouden met zijn gezin. Daniel met zijn vrienden. Ezechiël. En die rest die zich om Jezus heeft geschaard later. Die discipelen, die 120, die 3000. Jeremia doet nog een laatste beroep op het gehele volk. En had opwekkingen meegemaakt. Oh, massaal. Duizenden en duizenden. Denk maar aan Hiskia en Josia. Die tempeldienst die was weer hersteld. Maar boetedagen gehad. Maar vaste dagen gehad. Onthoudingen. De tempeldienst was volkomen hersteld. En dan opeens zie je, het heeft niet doorgewerkt, dat massale, want het ploft ineens weer in bij de eerstkomende koning. Na Hiskia, een goddeloze zoon. Na Josia, ook weer een goddeloze opvolger. En dan is het door Ezechiël gepredikt voor het eerst, God redt individueel. Persoonlijk. Niet als volk word je behouden. Er is geen lotsverbondenheid, zoals men dat graag zegt. Die is wel op aarde, maar in de hemelse gewesten is geen lotsverbondenheid. Daar is een heel andere verbinding. En dat geeft de omkeer in de gedachte. Dat is ook de strijd die Ezechiël heeft. Hij is bezig met de fundamenten te leggen, zou ik gaan zeggen, van de Nieuwtestamentische gemeente. Tegen de gedachte van het oude verbond in. Je lot hangt niet af van de schuld van je voorouders. Het gaat over wat in het Nieuwe Testament voor het eerst voorkomt, je eigen geweten. Het woord je geweten. Dat is een Nieuwtestamentisch woord. Hoe je persoonlijk voor God staat. Daar ben je voor verantwoordelijk. Je kunt niet wegschuilen achter je voorgeslacht. Je kunt niet je wegschuilen in een gemeente. Het gaat erover hoe je er zelf voor staat. En daarom geeft ook God juist in het nieuwe verbond de oplossingen voor het individu. Je kun je laten bevrijden. Je kun je laten verlossen. Je kun je laten redden. Er is een weg. De gelovige enkeling die behoeft niet onder te gaan, ook al is de situatie benauwend en verschrikkelijk. Zelfs in de landstreek Babel zijn ze niet ondergegaan. In de moeilijkste en slechtste omgeving, daar bleven ze staan die dit vasthielden, dat God de enkeling zegent en die wordt gered. De tegenpartij, zei het visioen vanmorgen, zal niet winnen. Degene die vasthoudt aan deze gedachte. Wees niet verschrikt. Wees niet benauwd. Ezechiël was ook een profeet waarvan Petrus zegt, hij profeteerde over de voor ons bestemde genade. Hem werd geopenbaard, zegt Petrus in 1 Petrus 1. Hem werd geopenbaard dat hij niet zichzelf diende. En ook niet die mensen die bij hem waren. Maar hij, terwijl hij naspeurde op hoedanige tijd de geest van Christus in hem doelde. Hij diende ons in de geestelijke wereld. Hij diende de gemeente van Jezus Christus. Daar aan die wateren van Kebar, aan dat bevloeingskanaal, diende hij een gemeente die aan dat bevloeingskanaal van Stedenhoek zit. Ja, daar zitten wij bij, ook een bevloeingskanaal. En dan zien we, hij spreekt tot ons. De gemeente van Jezus Christus. Kijk, mensen die zich bezighouden met het nationale Israël, die moeten altijd weer in het stof van de vergetelheid gaan de dingen gaan oprakelen. Maar dat hoeven wij niet. Wij leven met de Bijbel in onze tijd. En dan zegt Ezekiel in het vorige hoofdstuk, zo merkwaardig, en dan kun je merken dat hij een Christocentrisch is, met de gemeente bezig is. In het vorige hoofdstuk 17 vers 22 zegt hij, zo zegt de Heere, Heere, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen. En dat in de grond zetten. Een klein twijgje van een grote ceder op de Libanon. Ik haal er een klein twijgje af en ik zet dat bovenop een berg. Op de top van een berg. In de grond. Van de bovenste van de jonge takken zal ik een twijgje plukken en ik zelf zal dat planten op een hoge en verheven berg. Op de hoge berg Israël zal ik het planten. En dan kleine twijgje dat zal takken dragen en vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen, in de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Alle bomen des velds zullen weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb. De sappige boom heb doen verdorren en de dorre doen uitspruiten. Kijk, dat is Ezekiel. Hij zegt, nou zie je dat hele woud, in het oud-testamentische gebeuren, hier die duizenden, ik haal er één uit, één twijgje. En dat twijgje, die was, zou Jesaja zeggen, de afgehouwen stam van Isi. Dat reisje, Jezus Christus. En dat wordt een grote boom. Zie je, God werkt door die enkeling, door Jezus Christus tenslotte. En die had geen last van zijn voorvader. Maar die was er zo vrij van, want die was geheiligd door zijn vader. En Jezus Christus en de gemeente, waaruit? Nou zegt hij, er zitten vogels van allerlei pluimage ertussen. En allerlei vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen. Jood en heiden. Het zal één grote boom worden. Paulus zou zeggen, de edele olijfboom waar wij geënt op zijn. Daar zijn wij ook ingevoegd. En dan zingen we, God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als bij Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Niet behouden, omdat je uit een gelovig gezin komt of uit een gelovig geslacht. Ook niet omdat je uit een zuivere gemeente komt. Maar individueel geënt op de edele olijfworm. Niet organisatorisch. Dat is de kerk van Rome. Als je maar gedoopt bent, dan ben je gered. Of bij je organisatie als Jehovah's getuigen. Dan hoor je tot de 144.000 of de grote massa die behouden wordt. Maar buiten die zichtbaarheid. Een jonge man en een jonge vrouw doet zelf de keuze. En dat, hoe die vaderen gelopen hebben, daar zal hij wel op letten. Maar hij zal zelf een keuze moeten doen om te wandelen. Kunt u begrijpen dat wij de kinderdoop verwerpen? Kijk, dat zit nou in die prediking van Ezekiel. Want die kinderdoop, die berust op de verbondsgedachte. Die berust juist op datgene wat Ezekiel bestrijdt. Want die zegt, je bent kind van een gelovige ouder. En daarom hoor je erbij. En daarom word je gedoopt. Omdat je vader en moeder naar voren komen. En dan zegt de profeet, niet je vader. Maar het kind zelf. Daar gaat het om. De verbondsgedachte die de kerken van alle tijden hebben aangehangen, dat is van de natuurlijke mens, van een natuurlijk volk, van een zichtbaar volk. Een geweldig beeld, Israël in Babel. Wij zijn ook in Babel. En wij moeten ook daaruit zien te komen. Wij verlangen ook weer, net als het volk Israël, terug naar het oude, wat de eerste gemeente hebben gehad. En dan zingen wij ook Psalm 137 vers 1. Aan Babels wateren gezeten, denk ik als Sion. En verteer. Jeruzalem, hoe zou ik u vergeten? Mijn rechterhand vergat zichzelf al eer. Dat is die hunkering naar dat patroon dat onze heiland zelf heeft gegeven. Niet naar de historie, maar naar waarin hij onszelf is voorgegaan. Babel, dat betekent voor ons in de kerkgeschiedenis de eeuwen van ellende, van geestelijke honger, van slavernij, van het niet vrij meer zijn. Johannes zegt in de openbaring, Babel, dat is de grote hoer, die gemeenschap heeft gehad met alle mogelijke demonen en alle koningen en krijgen der aarde. Uiterlijke gemeenschap, Heel die kerkgeschiedenis, boetedagen. Allemaal moesten er zijn. Vaste dagen. In de middeleeuwen, als je de vaste dagen niet bijwoonde en je werd gesnapt. Dat is net nog als bij de, bij wijze van spreken, bij de Mohammedanen. Lees je dat ook wel eens, als ze de vaste breken. Nou, dan in de middeleeuwen werden ze vaak harder gestraft dan wanneer ze moord gedaan hadden. Of wanneer ze gestolen hadden. Omdat ze de vaste niet gehouden hadden. Hetzelfde wat we nog wel eens een enkele keer lezen daar uit Saoedi-Arabië. En wat zegt de Heere? Trek uit mijn volk. Ja, maar dat kan niet. Dat is moeilijk. Wie had nou ooit gedacht dat dat volk uit kon trekken? Want de berichten die kwamen, Jeruzalem is gevallen. Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het is al verwoest door die geweldenaren. Ja, dat was de psalm die ze gemaakt hebben. En dan, trek uit. Breek met dat voorgeslacht en God zal het onmogelijke mogelijk maken. Van al die miljoenen mensen die de Assyriërs weggevoerd hebben. Die de Babyloniërs weggevoerd hebben, gedeporteerd. Doordat ze het hele volk uit hun landstreek haalden en duizenden kilometers verder weer neerzetten. Dan konden ze natuurlijk makkelijk over hen de baas spelen. Dan waren ze ontworteld. Van al die volkeren is er nooit één teruggekomen, behalve het volk van de Joden. De geschiedenis die wijst aan dat nooit die volken meer teruggekeerd zijn. Net zo min als de Batavieren, die ook weggegaan zijn, ooit teruggekomen zijn naar Nederland. Die zijn er ergens in Turkije terechtgekomen, heb ik wel eens gelezen. Nou, alleen Israël. Van Israël werd gezegd, Jeruzalem wordt verwoest, maar het volk wordt niet verwoest. Dat heeft een van hun grote schrijvers is gezegd. En daarom, het geestelijke Israël, dat zit wel in Babel, maar dat kan eruit komen, terwijl iedereen zegt, dat is Gods onmogelijk. En de Heer zegt, maar bij mij zijn alle dingen mogelijk. Je kunt eruit komen. Trek uit, mijn volk. Maar laat je niet binden door het voorgeslacht. Banden met het voorgeslacht, zeggen we. Ja, dat is voor de meeste mensen een beletsel. En zeg je, trek nou uit, want je ziet het wel, maar je blijft er nog maar in zitten, in die kerk, in die groep. En je bent het er toch niet mee eens. Ja, maar ik hoorde laatst zeggen, ja, maar hoe zou mijn moeder dat wel vinden? Hoe zou opoe erover denken? En er zijn ook mensen, dat hoorde ik had van de week nog met iemand in gesprek, en die zegt, ja, maar ik heb nou ook nog kinderen. En mijn kinderen zitten nog in de kerk, daar moet ik ook rekening mee houden. Ik zeg, nou, hij nou eens banden met nageslacht. Die kon zich niet losmaken, omdat die kinderen nog allemaal in de kerk zitten. Ja, je hebt wel gelijk, en als ze bij ons zit, af en toe komt ze wel eens hier, dan klapt ze mee en ze leeft helemaal mee. Maar zeg maar die andere kinderen, ja, daar heb ik ook nog mee te doen. He? Banden van een nageslacht, wonderlijk is dat. Ik heb nog meer kinderen, ja. Kijk, dat is, voel je wel waar Ezechiël zegt, individueel. Maak je banden los. Je moet niet je laten leiden door je voorgeslacht of door je nageslacht. Je zult zelf de keuze moeten doen. Hoe moeilijk dat ook misschien is in de natuurlijke wereld. Bijna onmogelijk voor een Jood om zich van zijn voorgeslacht los te maken. Om niet te spreken van zijn nageslacht. Vooral toen Jeruzalem gevallen was. Want toen was de grondslag van hun hoop was verdwenen. En dan zeggen ze aan Babel, ja daar zitten we. En we verteren van verlangen. Maar dat wordt toch nooit vervuld. Dat is een vrome wens geworden, die nooit vervuld wordt. En dat is het beeld van de hunkering van de gelovigen ook in onze tijd. Trek uit Babel. Waarom? Omdat het een woonplaats is geworden van duivelen. Het is een schuilplaats voor allerlei onrein gevogelte, zegt Openbaring 18. En dan zegt de Heer, er is een terugkeer mogelijk. Een rest gaat terug. Dat is Israël ook. Alleen, de meesten bleven achter. Een rest keert weer. Een overblijfsel wordt behouden. Dat zegt Paulus ook. Een overblijfsel wordt behouden naar de verkiezing van de genade. Nooit de massa. Ezechiël is de prediker van een nieuwe hoop. Want juist als hij hoort, Jeruzalem is gevallen. Als die boden dat brengen. Nieuwe gevangenen. Dan gaat je Ezechiël, die gaat allemaal profiteren van een heerlijke toekomst. Dan krijg je het dal van de dorre doodsbeenderen. Dan gaat hij vertellen hoe Israël en Juda bij elkaar gevoegd wordt. Wat nu dood was, het was een doodsvallei. Hij zegt, er komt nieuw leven in. Blaas erin En dan gaan we gebeuren wat onmogelijk was. Herstel. Vereniging van Israël en Juda. En dan zegt Paulus van Israël en Juda. Hij zegt, wij zijn dat Israël. Dat afgeschreven was. Dat zijn wij. Die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan neemt hij het beeld van Israël en Juda, dat die samengevoegd worden. Herbouw van de tempel. Als er iemand de tempel kende, was het Ezekiel, want hij was priester geweest. Hij kende hem, zouden we zeggen, van binnen en van buiten. Wat heeft die man geleden, dat hij uit die tempel weggevoerd is? En nou gaat hij een tempel schilderen. Nooit herbouwd. Trouwens zou architectonisch niet mogelijk zijn met de gegevens die er in de Bijbel staan. Hoofdstuk na hoofdstuk over die tempel. Eerst het herstel van het Israël. Van het Israël Gods. Dan de bouw van een tempel. En dan zie je die beelden. Zie je voor je reizen waarin Ezekiel zich verlustigt. En het land Gods. Dat weer opnieuw bewoond zal worden. Waar men opnieuw binnen zal trekken. In Canaan. Maar dan in het hemelse Canaan. En dan zegt hij er zo heerlijk bij. Dit land, gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven. En die onder uw kinderen verwekt hebben. Deze zult gij als onder de Israëlieten geborenen beschouwen. Ze zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stam Israëls. Daar heb je het weer. De heidenen horen er ook bij. De vreemdelingen. Dat is een heel andere wereld die Ezekiel predikt. Wordt niet door de Jood geaccepteerd. In zijn tijd niet, in de tijd van Jezus niet. De heidenen die zullen ook binnengaan. Ezekiel heeft het duidelijk voorspeld. God straft ieder om eigen ongerechtigheid. Dat is de gedachte van Ezekiel. Hij licht even, de sluier op. Jezus trekt de sluier weg. Dat is het grote verschil. Ezekiel licht hem op. Hij zegt, het is niet zo dat je lijdt onder de zonde van de Vader. Maar Jezus zegt, je hebt met machten te maken. Die zegt waar het waarlijk om gaat. Wie heeft gezondigd? Zijn vader of hij zelf? Jezus zegt, daar gaat het niet om. Het gaat over de werken Gods die geopenbaard moeten worden. Ezekiel is het, jullie zeggen de weg des Heren is verkeerd. Ezekiel, jullie zijn verkeerd. Omdat de Heren de schoenen te schuiven. Vers 25. En dan zien we bijvoorbeeld de leer van de erfzonde. In onze tijd. Is ook zomaar na Augustinus in de kerk gekomen. En wat doet de erfzonde? Die schuift je schuld toe. Waarvoor je niet aansprakelijk bent. Die zegt, Adam heeft gezondigd. En jij hebt deel aan de zonde van Adam. Toen Adam zondigde, hij meegezondigd. Nou, dat is een overtreding van de allerelementairste wetten van God. Dat me iemand schuld aanwrijft, wat hij nooit gedaan heeft. Dat is erfzonde. Men spreekt van erfschuld. Geschuld die erf je. Dat druist tegen elke vorm van fatsoen in. Dat men zonde moet gaan beleiden die men nooit gedaan heeft, waar men nooit aan gedacht heeft. En zegt, ja, ik ben schuldig. Omdat je dat zondelegaat van Adam naar je toe moet trekken. Zo'n erfenis. Dat je dat moet aanvaarden. Vandaar dat we daarvoor gewaarschuwd hebben voor deze demonische leer. Dat iemand voordat hij geboren is al doemwaardig is en onder de schuld zit. En dan spreekt men nog dat hij onder het oordeel is van een rechtvaardig God. Zeggen dat hier in de buurt. Ook voor een zonde waar je nooit aan gedacht hebt. Weet je wat de boze wil? Die inspireert hierdoor dat de mens gelijk is met hem. We zijn allemaal verkeerd, allemaal slecht. De onheilige engelen hebben het doel gemist. Hij zegt, nou jullie missen dat ook. Geen herstel mogelijk. Adams schuld, dat is geweest dat hij de wereld overgeleverd heeft aan de heerschappij van de duivel. Maar de Heer brengt een evangelie dat wij in dat bezette gebied, dat wij daar de vijand mogen aanvallen. En dat wij zijn kracht krijgen tot overwinning. En dat we niet hoeven te zeggen, ja, wij zijn maar slachtoffers van deze zonde van Adam. Daar hebben ze alles aan meegedaan. Wanneer gaan wij onder? In die wereld van de overste, waar de overste deze wereld heerschappij heeft, wij gaan onder als wij niet vertrouwen op die God en op zijn rijk, op dat geweldige sterke rijk dat ons te hulp komt. En daarom moet ons vermogen aanwassen. Vermogensaanwas. Komt een volgende artikel van broeder Bulthuis. Een vermogensaanwas. Daar gaat het over. Je kracht erbij krijgen. Onze generatie is uitverkoren om het vermogen te doen aanwassen. Zouden we sterker worden. Wij moeten die machten overwinnen. De hele geschiedenis voor achter ons hebben die machten wel gewerkt. Maar men heeft nooit geweten hoe men die machten kon overwinnen. Men heeft ze niet herkend. Men ging verloren omdat men geen kennis had van die machten. In 1000 jaar rijk hoef je niet meteen die machten te strijden, want dan zijn ze verbonden. Op een nieuwe aarde zijn ze niet meer. Dus onze generatie in deze laatste tijd, die deze dingen ziet en de strijd aangebonden heeft, dat is de enige generatie die de kans loopt om overwinnaar te worden. Onze voorgeslachten zijn nooit overwinnaar geweest, want ze hebben het niet geweten. Ze hebben niet kunnen strijden, omdat ze niet wisten hoe ze moesten strijden. Ze hebben gestreden tegen vlees en bloed. De geslachten die komen in het vrederijke nieuwe aarde zullen ook nooit meer hoeven te strijden. Nou, wij blijven als enige geslacht over voor een kroon te hebben, een koningskroon en een overwinnaarskroon. Dat zijn wij. Ja, we zijn wel bevoorrecht. Daarom hebben we het zo moeilijk. Daar valt die duivel zo zwaar aan, in de geestelijke wereld. De Heer die heeft ons geleerd. Ja, dat hier de machten der duisternis aan het werk zijn. En heel die gedachte van die erfzonde die is geïnspireerd door de boze. Augustinus heeft dat in de wereld gebracht, de kerkvader Augustinus. Hij zegt, als een mens verwekt wordt, nou, dat wordt hij wordt verwekt door de begeerte. Nou, de seksuele lust, dat was bij Augustinus was het een en al, daar was hij ook zo vaak ingetuind in zijn leven. Dat was zo best niet. Nou, hij zegt, nou, dus begeerte, dat is zonde. Dus, ieder kind dat geboren wordt, langs deze weg krijgt hij de hele zonde van zijn voorgeslacht. Dat is de leer van Augustinus. Dat is die bijgedachte dat het huwelijk onheilig is. En dat ascese en onthouding en monnikendom, dat pas heilig wordt. Dat zit daarachter. Achter die hele erfzonde leer zit de gedachte, mens, trouw nou maar niet, want heel dat huwen, dat is een onreine zaak. En dat heeft een noodlottige invloed op het nageslacht. Augustinus. Daarom zal ik hem nooit een grote kerkvader noemen, want hij heeft ontzaglijk veel kwade leringen erin gebracht. Leringen van demonische oorsprong. Wat zegt de Bijbel? Wie de zonde doet, is uit de duivel. Kijk, die brengt dat in de geestelijke wereld. En wie rechtvaardig is, die is uit God. En uit God geboren. Wij lijden wel onder de schuld van Adam, omdat wij een bezet gebied zijn. Maar wij worden individueel gered omdat wij Jezus Christus aanvaarden als onze redder en verlosser. Jezus zegt tegen degene die zondigt, ga achter mij, Satan. Simon, de Satan heeft je geprobeerd te ziften als de tarwe. De Satan, daar heb je mee te maken. De boze geesten, die zijn de oorzaak van de zonde. Niet onze vader, de voorgeslachten niet en ons nageslacht niet. Hoe moeilijk je het ook hebt. Je kan niet zeggen, ja, hij heeft het eruit gehaald. Die macht heeft het erin gebracht. Die onrust, die twijfel, die drift, die onreinheid, die moordgedachten, die diefstal, al zou het maar zelfmoordgedachten zijn. Jaloersheid, twist, verslaving. Daar zit een oorzakelijk verband in. Jezus zegt, jullie hebben de duivel tot vader. Tot de joden, die kerkse joden. Kain, zegt Johannes, was uit de duivel. En wij zijn uit God, zegt hij. En wij worden door de geest Gods geïnspireerd. De Bijbel spreekt over de uren der duisternis waar de mensen in zijn. Maar voor ons gaat het licht op. Hij spreekt over de overste van de macht der lucht. Maar wij zijn onderworpen aan de geest Gods. De Bijbel spreekt over de God deze eeuw die de zinnen verblindt van zoveel mensen. Maar onze ogen zijn open gegaan. Tot Ananias en Safira, tot Ananias wordt gezegd, waarom heeft de Satan uw hart vervult om de Heilige Geest te bedriegen. En tot ons kan hij zeggen, gij zijt sterk, want gij hebt de boze overwonnen. Daarom de associaties tussen zonde en misdaad is in het Nieuwe Testament de verbinding dus met de boze geesten. De orthodoxe kringen, die nemen dat weer over van Augustinus. Die praten je aan dat de mens zelf verdorven is. Dat hij eigenlijk bijzonder slecht is. Dat leer je in de orthodoxe, bij de gereformeerde bond, de zware gereformeerde. Een mens is eigenlijk, ook een christen, tot alle slechtheid in staat. Zijn beste werken zijn met zonde bevlekt. En de wereldling, zijn deugden, dat zijn blinkende zonden. Dat schrijven ze. En Ezechiël, die ligt die sluier op. En Jezus trekt die sluier weg. En die zegt, nee, je moet die leer van het Koninkrijk der Hemelen hebben. Ieder is persoonlijk verantwoordelijkheidsschuldig. En wat is de schuld van de mens? Wat is onze schuld? Als wij de verkeerde keuze doen. Als wij ons niet verbinden met de Heilige Geest en met zijn wetten, maar als wij ons verbinden laten met de zondige geesten, met de onreine geesten, met de bozaardige geesten. En de Heer zegt, je kunt verlost worden, dus al zouden ze een greep op je hebben, laat je dan verlossen, want dat is mijn leer. In de staat, ieder zal in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ja, dat gaat er niet over doodgaan, maar je sterft in de hemelse gewesten als je je contact met God verliest. Je sterft in de hemelse gewesten niet terwille van je ouders of terwille van je kinderen, maar ook niet terwille van de slechte gemeente of van de slechte oudste, maar je sterft in de hemelse gewesten omdat je zelf de gemeenschap met God hebt losgelaten. Omdat je geest, ja, wanneer leidt iemand onder de zonde van zijn vader als hij een kind is? Ja, dan is die er al overgeleverd aan zijn vader. En als je onvolwassen bent in de geestelijke wereld, nou, dan leid je om de zonde van degene die je omringen, misschien ook van de gemeente. En een geestelijk onvolwassene, die stemt zich af op de oudste. Dat is logisch. Ben je groeien in je ontwikkeling, dan ga je de oudste helpen. Dan krijg je zelf iets te doen, een taak in de gemeente. Maar als je nog helemaal onvolwassen bent, dan ga je alleen op die oudste leunen. Dat doet een kind ook. Maar als een kind op zijn ouders blijft leunen, nou, dan gaat hij met die ouders onder. Of hij wordt onmondig verklaard. Nou, zo staan wij nu in de gemeente. Wij zullen de keus moeten doen. Wil je mondig zijn? En dan word je steun voor de oudsten. Dan krijg je een taak in de gemeente. Hoe gering, maar ieder heeft een taak, zegt de schrift. Als je ziek bent, dat is nooit een gevolg van de zonde van een ander. In de hemelse gewesten kun je nooit zeggen, dat is mijn vader zijn schuld. Want de Heer die geeft een uitkomst. Ook al zou het in de geslachten zitten. En als je zelf niet in staat bent om te weerstaan, dan zegt de Heer, nou, ga dan maar naar de oudste toe. Vraag ze maar of ze je zorgen willen. De Heer die zegt niet dat die oudste naar jou toe moeten komen. De Heer die zegt, jij moet die oudste vragen. Het moet van jou vandaan komen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. En als je zelf gestreden hebt en je kunt er niet tegenop, dan roep je de oudste. Je moet niet zeggen, ja, die oudste zijn niet geweest. Maar je moet zeggen, ik heb die oudste gevraagd om mij te zalven. Dat zijn altijd weer van het individu uitgaande. En ieder die zal in zichzelf moeten staan. Ja, als die oudsten komen en ze zijn verdeeld, kunnen ze je niet helpen. Als ze onder elkaar ruzie lopen te maken op weg naar je toe, kunnen ze je niet helpen. Ja. Maar dan ga je toch nog niet onder terwille van die oudste, maar dan ga je onder omdat je zelf het nog niet gegrepen hebt. Heb je zonde en ben je gebonden aan de zonde, hoe kan God je dan redden in je genezing? Moet u me eens vertellen. Als je je contact met God kwijt bent in de geestelijke wereld, hoe kan er dan een goddelijke genezing zijn? Vandaar dat die oudsten zeggen, heb je zonde, moet je belijden. Dat is logisch. Want je bent je contact voor de genezing kwijt. Dan vragen ze, beleid je schuld? Word je heftig aangevallen en je kunt alleen niet redden? Nou, doe dan net als een kind in het gezin. En er zijn kinderen die roepen om de moeder. Ja, er zijn kinderen die roepen niet zo gauw om de moeder. Er zijn kinderen die roepen zo om de moeder. Nou, dat is bekend. Ik hoorde laatst nog iemand die 30 jaar was, die riep nog in zijn benauwdheid. Ik weet niet meer wie het vertelde, een uit de gemeente. Die zegt, die zat op een hoogte bij een raam. En die begon, een man, een timmerman, die begon moeder te roepen. Toen die bang was dat hij eraf zou vallen. Ja. Maar dat helpt hem niet meer. Want hij wordt als volwassen, wordt hij gerekend. Zijn moeder komt niet meer. En de voorganger, nou zijn medeoudste. Wat moet een voorganger doen? Die moet alleen de weg banen. Die moet alleen de weg uitstippelen. Die moet voorgaan. Die moet aanduiden hoe we moeten gaan. Ik hoop dat onder de genade ook te blijven doen. Een weg aan te wijzen. En dan de oudsten, die moeten het realiseren. Ook de voorganger, want die is mede-oudste. Maar dan zie je de taak van de voorganger. Dat is gewoon een weg uitzetten. Daarvoor bij voorganger. Dat is je ten deel gevallen, zegt Petrus. Ik heb er van de week op de broederraad over gesproken. Dat valt je ten deel. Dat kun je zelf niet forceren. Maar zo'n roeping valt je ten deel. En dan moet je maar zorgen dat je die roeping helemaal uitvoert. In gemeenschap en onder de leiding van Gods geest. En zo gaan wij verder. Er is geen andere weg. En ik hoop voor te gaan in de gedachtenwereld. En ik hoop met de oudsten te realiseren hoe het moet. En dan zeggen we jagen naar een doel. En we zijn er nog niet, maar we willen met elkaar verder gaan. Amen.